Zusters, broeders, jongelui, goedemorgen. Nog één keer van het jaar, de laatste zondag van het jaar, bij elkaar. Ik weet niet of u hier iedere zondag geweest bent, maar ongetwijfeld wel regelmatig. Dan kijk je een beetje achterom, dat doe je zo aan het einde van het jaar. Hoe was het? Nou, hoe was het jaar voor de gemeente van de Heer? Hoe was het jaar voor de wereld om ons heen? Hoe was het jaar voor Israël, Gods volk? Je kunt ook gaan nadenken over de toekomst. Hoe zal het zijn in het jaar dat voor ons ligt? Zal dat het jaar worden dat wij de punt van de tijd zomaar veranderd zullen worden om voor altijd bij de Heer te zijn, hem zullen zien? Zou wat wezen. Wat wordt het komend jaar voor de wereld? Ach, er zijn waarzeggers. Je kunt ze nu lezen op internet, je kunt ze lezen in de kranten. Die hebben allerlei ideeën en die geven het allemaal door. U zou dus moeten uitknippen en moeten bewaren om aan het einde van het jaar eens te kijken hoe het daarmee staat. Ik heb dat ooit gedaan, lang geleden. Ze zeggen niet veel wat waar is. Wat wel waar is, is dat wat wij in het woord van de Heer vinden. Maar goed, u hebt kerstfeest gevierd. En dat hebben we gedaan de afgelopen week. Nou, wat niet waar was, is dat het in december is gebeurd, de geboorte van de Heer. Dus wat dat betreft zitten we ernaast. Een behoorlijk eindje ernaast. Geloof maar niet dat de herdertjes in het veld lagen met deze temperaturen, ook niet in het Midden-Oosten. Maar goed, de Heer Jezus is geboren. En daar mochten we bij stilstaan. En daarvoor kwamen we bij elkaar om zijn woord te lezen, te overdenken, daaruit te ontvangen, bemoediging en troost. En ik ga vanmorgen met u door in die geschiedenis van kerst. En ik denk, ja, ik kom uit Veenendaal, dus dan past het wel om Matthäus 2 te lezen. Veenendaal ligt iets in het oosten, dat even voor alle duidelijkheid. Maar goed, deze wijzen die kwamen van een stukje verder in een heel ander gebied. Matthäus 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Even tussendoor. Mensen lezen soms heel slecht de Bijbel. Ik wil niemand op de tenen trappen of wat dan ook. Want heel veel mensen zeggen altijd nog dat Jezus de koning van de kerk is. U mag die tekst opzoeken en mij laten zien waar dat in de Bijbel staat. Hij is de koning van de Joden. Dat staat in ieder geval in de Bijbel. Hij is de koning van de Joden. Hij is heer, hoofd van de gemeente. We hebben een andere positie dan Israël. En straks zal de koning van de Joden regeren. En er staat zelfs bij in de Bijbel hoe lang? 1000 jaar. Maar goed, dat even tussendoor. De koning van de Joden die is geboren en het zijn wijzen die komen om hem te aanbidden. En dan gebeurt er wat in Jeruzalem. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem: in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die de gemeente, die mijn volk Israël zal wijden. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, niet in de stal, hè? In het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Zij openden hun schatkist en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirren. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar het land, hun land. Tot zover lezen we uit het woord van de Heer, dat hij ons ook mag zegenen, onderwijzen, misschien vermanen vanuit datgene wat wij hier met elkaar mogen overdenken. Ja, ik gaf het al aan. Er staat nergens in de Bijbel dat de Heer Jezus in december is geboren. Dat is iets wat wij ervan gemaakt hebben. Wij hebben een kerkelijk jaar op de agenda geplaatst. En dat kerkelijk jaar dat loopt zeg maar vanaf Advent. Dan krijg je al de feesten op een rij. Ja, en dan krijg je als laatste de hemelvaart. En dat staat zo vast op onze kalender, op onze agenda. In de Bijbel lezen zoiets niet. En als je er goed over nadenkt, hebben wij christenen het midwinterfeest van de wereld afgepakt. Want dat midwinterfeest, zonnewendefeest, dat was er altijd al. En de missionarissen gingen op pad en ze gingen ja, ook naar Europa toe. En ze gebruikten dat midwinterfeest, de dagen worden weer langer, de zon wordt weer sterker, voor de boodschap van het licht van de wereld is gekomen. Jezus Christus. Zo pakten zij dus een beeld van de wereld, maar het was een heidensbeeld, om daar een christelijke boodschap aan te koppelen. En vandaag leven we in de tijd dat naar mijn idee de wereld het weer teruggepakt heeft van ons. En dat datgene wat de christenen, wij, aan betekenis daarin gelegd hebben, dat is nu weer in handen van de wereld. En in de wereld gaat het niet meer om een kind in een kribbe, geboren lang geleden in Bethlehem, waarvan we hebben gelezen, gehoord. Maar in de wereld gaat het om een kerstboom en het gaat in de wereld om een kerstman. Dat is de traditie van de wereld. Daar staat ook een heel bijzonder man, want die komt aanzweven op een areslee. Hij is gekleed in het rood en heeft een geweldige boodschap voor de wereld. Ho, ho, ho. En daar wordt de wereld helemaal blij van. Goed. Wat leren we vanuit de Bijbel? Ja, als het gaat om gedenken, ik denk dat het goed is hoor, verstaan we niet verkeerd. We mogen steeds bij bepaald worden en blij en dankbaar zijn dat onze God zo naar ons heeft omgezien, dat hij zijn zoon heeft gegeven. En daar mag je alle dagen weer blij en dankbaar voor zijn. Maar als de Bijbel ons dingen opdraagt om te gedenken, dan gaat het om zijn dood. En dan gaat het om zijn opstanding. Paulus die schrijft het over, we kennen Christus niet meer naar het vlees. Want hij is opgestaan. Hij is de levende. En de Bijbel geeft ons eigenlijk twee tekenen om dat te gedenken. En het eerste teken is de doop. Daarin belijden wij dat wij met Christus sterven. En we worden in het graf onder het water gedompeld. We worden maar helemaal begraven, zijn dood. Maar we komen ook weer omhoog, we zijn met hem opgestaan. We zijn levenden. En dat is ook wat we bij het avondmaal doen. Dan gedenken wij zijn dood. Heel veel mensen bij het avondmaal, is ook goed, die denken aan datgene wat ze van Christus hebben ontvangen. Maar eigenlijk moet je bij het avondmaal louter aan hem denken. Aan hem. Wat het betekende dat hij de hemel heeft verlaten. Voor hem. Wat het betekende dat hij hier op aarde kwam. En wat hij allemaal over zich heen heeft gekregen. Daar moeten we aan denken. Dan zien we hoe hij, en daar moeten we aan denken, op een volkomen wijze de wil van zijn vader ten uitvoer bracht. En als we dan toch ergens aan willen denken, dan denk ik dat wij moeten denken van, ja, ook wij zijn geroepen om op een volkomen wijze de wil van onze vader ten uitvoer te brengen. Nou, ik dacht na over deze dingen. Dat past eigenlijk niet in het kerkelijk jaar, maar goed. Ons thema, wat ik vanmorgen eigenlijk zou willen meegeven, is de aanstelling van een koning. De aanstelling van een koning. Er wordt een koning aangesteld. Daar hebben wijzen meer mee te maken dan wij misschien op het eerste gezicht denken, wanneer je dat zo leest. Ja, veel mensen, en ik maakte daar een klein beetje een hint toe, ja, die zeggen de wijsheid lacht omdat ze van het oosten naar het westen trokken. Nou, er zijn nog heel veel wijzen in het oosten, ze komen allemaal naar het westen toe. Of ze nou komen om de Heer Jezus te aanbidden, dat is een andere vraag. Er is meer te zeggen wat zinniger is. Laten we de wijze eens lokaliseren, het definiëren. Nou, lokaliseren is niet zo moeilijk. Ze komen uit het oosten. Je moet de Bijbel altijd Jeruzalem als centrum nemen. En dan moet je naar het oosten kijken. En in het oosten, ten oosten van Jeruzalem, Israël, daar vinden we vandaag Jordanië. Daar vinden we Irak en Iran. Dat zijn de oudheid landen van de Meden en de Perzen. En van de Babyloniërs. Dus die wijzen die kwamen daar vandaan, uit die omgeving. Dus lokaliseren, dat gaat eigenlijk vrij makkelijk. Maar goed, daar komen de wijzen. En dan knielen ze keurig voor de kribbe. In het stalletje, ik noemde dat net al, zo wordt het vaak verteld en afgebeeld. Maar de wijzen zijn niet in de stal geweest. Ze gingen naar huis binnen. En waren ze met z'n drieën. Wie zijn die wijzen? Oké, ze komen uit het oosten. Maar wie zijn het nu eigenlijk? In de oorspronkelijke taal, daar staat het woordje magos, meervoud, magoi. In het Latijn magi. Nou, dat zou wel mooi zijn. Maar daar is ons woord magier van afgeleid. Magiers, magie. Dat hebben wij er in de loop der tijden van gemaakt. En er zit natuurlijk ook wel iets in. Maar die magoi, dat was in de oudheid een speciale klasse, kasten van mensen. En die hadden in dat oosten daar, bij de Meden en de Perzen en bij de Babyloniërs, een hele specifieke taak en een hele specifieke rol. Zij waren daar binnen die bevolking eigenlijk een stam die je kunt vergelijken met de stam Levi bij Israël. Israël, 12 stammen, dat weet u ongetwijfeld. De Levieten was één van die 12 stammen. Maar die waren ook wel weer afgezonderd. Ze kregen geen grondgebied enzovoort. Kunt u allemaal rustig terugvinden in de Bijbel. Ze hadden duidelijk een priesterlijke rol, een belangrijke geestelijke taak. Nou, en zo waren ook die Magoi een clan in dat oude Oosten. En waarschijnlijk gaan ze zelfs terug tot de tijd van Abraham. Goed, wij horen in onze verhalen natuurlijk heel andere dingen. Dan krijgen we te horen dat het er drie zijn. En ze krijgen zelfs namen Caspar, Balthazar en Melchior. Dat is fantasie gebaseerd op drie geschenken, die drie soorten van geschenken waar ze mee komen. Dan zeggen wij drie koningen. Nou, het zijn ook geen koningen, dat lezen we ook nergens. Het gaat dus om een selecte groep, een stam, een clan. Hun geraamte zou je kunnen vinden in Cologne. Nou, als u dan toch op reis gaat, omdat u dat een keertje wil zien, moet u ook naar Milaan, want daar liggen ze namelijk ook. De wonderen zijn groot, dat mag duidelijk zijn. Sem, Gam en Jafet. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het zijn representanten van Sem, Gam en Jafet. Prachtig bedacht. Maar het staat nergens in de Bijbel. Categorie onzin. Maar we gaan ze nog een beetje beter leren kennen als we ook gaan zien wat ze komen doen. De magie wordt dus vertaald met magier. Maar feitelijk is dat een verlegenheidsvertaling. Ze zijn in de tijd dat de Heer Jezus geboren wordt, al is het een hele oude clan, zijn ze nog altijd belangrijk en enorm invloedrijk. We komen ook in het boek Handelingen mensen tegen die tot hen behoren. Dan kom je bij Handelingen 13 vers 6, Bar Jezus of Elimas. Wordt vertaald met tovenaar, maar het is een magos, een magie. En we zinnen hem aan het hof van de landvoogd. Dat is ook de plaats waar we deze magoi steeds tegenkomen. Ze komen altijd in de buurt van koningen, van machthebbers. En daar hebben ze een bepaalde taak, gaan we ontdekken. En een andere, dat is Simon de tovenaar, Simon de magos. De Handelingen 8 vers 8. En een van de taken die die magoi hadden, dat was het aanwijzen van koningen. Het aanstellen van koningen. Dus een soort van investituurstrijd, hè? Dat hebben wij gehad tussen de paus en de keizer en dergelijke. Wie was nou eigenlijk de baas en de gang naar Canossa? Hebt u misschien vroeger allemaal wel eens geleerd op school. Nou, de paus dacht dat hij dat moest doen. In de oudheid waren het dus de magoi die dat deden. Ze hadden een soort van controlerende macht. En zij komen naar Jeruzalem. Want zij hebben begrepen, daar is de koning van de Joden geboren. En die moet aangesteld worden. Erkend worden. En ze komen dan om hem te aanbidden. Hem aanbidden. Daarmee dus bevestigen dat hij die beloofde koning is. Ze onderstrepen daarmee zijn koninklijke hoogheid, waardigheid, autoriteit. Daar staat er, en dat is wel aardig in het Grieks voor aanbidden, een leuk woordje, proskuneo. Dan krijgt u een beetje les in Grieks als u dat niet gehad hebt, niet zo ingewikkeld. Maar dat is een samengesteld woord van twee woorden. Het woordje pros, pro, kennen wij wel. Dat is voor, dat is in de richting van. En cuneo is een werkwoord, dat betekent kussen. En dan de activiteit, niet het ding waar je op ligt, maar de activiteit van kussen, zoenen. Dus aanbidden, proscuneo. Zij komen om te kussen. En dat wordt interessant. Je moet maar denken aan een hond die de hand van de baas likt. Zoiets moet je zien. Eer brengen, aangeven, dat is de hogere, dat is de autoriteit, dat is de baas. Dat is wat zij komen doen. om de koning die geboren is te aanbidden. Proskuneo, te kussen. En in Psalm 2, vers 12, daar staat de opdracht: kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. Dus de psalmist zegt al: kus de zoon, aanbid de zoon, geef hem eer, geef hem hulde, houd hem hoog. En dat lezen we in Psalm 2. En Psalm 2 gaat over de heidenen. Waarom worden de volken? Enzovoort. De heidenvolken. Waarom bedenken ze wat zonder inhoud? Dus in Psalm 2, waar die opdracht staat, kus de zoon, gaat het om de heidenen. En we zien hier heidenen komen om de zoon te kussen, te eren, te verhogen. Dat is toch wel iets anders dan het Drie Koningenfeest wat onze wereld vandaag de dag viert. Evangeliën, we hebben er vier, hebben elk een eigen bedoeling. In Matteüs, dat is de eerste, daar gaat het om de zoon van David, om de koning van de Joden. Dat is de boodschap, de hoofdlijn die je vindt in Matteüs. In Marcus, daar wordt de Heer Jezus op een heel andere manier beschreven. Daar leer je als de dienstknecht van God. Een leidende knecht. In Lucas, daar gaat het om de zoon des mensen. Adam, de nieuwe Adam, de tweede Adam. En in het evangelie van Johannes gaat het om de zoon van God. Dus koning, knecht, mensenzoon, zoon van God. Dat is de boodschap van de vier evangeliën. En in Matteüs gaat het dus om de troon, het koningschap. En dat moet bevestigd worden. En in de oudheid hadden dus die magi, ja, die kwaliteit, zij mochten dat doen. Oorspronkelijk een volk, een stam van hooggeplaatste, een priesterstam. Ja, ze gebruikten astrologie. Het waren wel heidenen natuurlijk. Het waren vuuraanbidders. Maar er zijn toch dingen die magi hadden die bijzonder waren. Ze hadden namelijk ook een permanent brandende vlam. Denkt u aan het heilig vuur in Israël? Dat mocht niet gedoofd worden. Je mocht niet met eigen luciferdoosje aankomen. Dat deden die zonen van Aaron. En u weet hoe het met hen is afgelopen. Maar dat hadden die magoi. Die hadden dus ook een heilig permanent brandende vlam. Ze hadden ook onderscheid tussen reine en onreine dieren. De magoi wisten ook van de dood, nee, niet de mens, maar ze wisten ook van een oordeel dat daarna zou komen. En net als de Joden mochten zij geen dode lichamen aanraken. Er zit dus heel veel overeenkomst tussen wat wij vanuit het Jodendom, vanuit Gods woord, hebben geleerd en wat we daar bij hen aantreffen. Dat is natuurlijk ook weer niet zo bijzonder, want het is allemaal in de Hof van Eden begonnen. En de verhalen zijn de wereld ingegaan. En je komt ook in alle culturen van de wereld, kom je verhalen tegen die lijken op de Ark van Noach. Ja, want daar hebben we ooit allemaal in gezeten. Dat zijn verhalen, het is wel verwaterd, het is wel veranderd, maar er zijn altijd lijnen weer terug te vinden. Het zou kunnen zijn dat het Zoroastrisme, voor de specialisten onder ons, eigenlijk van deze magoi afstammen. En in het Medisch Persisch Rijk kon niemand koning worden tenzij hij geschoold was in de wijsheid van de Meden en de Persen, deze wijsheid van de magie. Zij controleerden de justitie, een combinatie van ja, wetgevende en controlerende macht zoals wij die kennen. Dus ze hadden een positie om de balans te bewaren, om te voorkomen dat de macht bij één persoon lag. En het bijzondere is dat Daniel, we zijn hier al een paar keer bij elkaar gekomen, althans een aantal van u, om over Daniël na te denken. Maar Daniël werd het hoofd van deze clan, van deze wijzen, van de Magoi. Dat leest u Daniël 2, vers 38. Nebukadnezar, die heeft hem daarin geplaatst, gepromoveerd. En Daniël is dat om en bij 60 jaar gebleven. 60 jaar was hij dus het hoofd van die clan, met die verantwoording. Nou, geloof mij, hij heeft 60 jaar lang hen ook onderwezen vanuit de Torah, in de dingen die van Yahweh zijn. Hij heeft ze 60 jaar lang onderwezen in alle beloften die daarin staan. En daarin heeft hij hen onderwezen ook dat er een koning zou komen, dat er een verlosser komen zou. Iets wat overigens bij die Magoi ook al bekend was. Alleen door Daniël werd het voor hen wat concreter nog weer. En als u daarover nadenkt, en dan toch over Daniël nadenkt, dan krijgt u misschien op een antwoord op een vraag waar u misschien wel een beetje mee gezeten heeft. Weet ik niet, maar het zou kunnen. Want wat er gebeurt er in het boek Daniël, dan wordt er een beeld opgericht, een volledig gouden beeld, niet dat droombeeld, maar dat gouden beeld. En daar moeten dan de vrienden van Daniël voor buigen als de muziek begint te spelen. En wanneer zij die muziek gaat spelen, dan buigen zij niet. En zij worden uiteindelijk in de vuur overgeworpen. Maar ja, waar was Daniël? Toch een hele redelijke vraag. Waar was Daniël? Nou, Daniël was er niet bij. Ja, makkelijk. Maar waarom was Daniël er niet? Daniël was het hoofd van de Magoi. En die Magoi, die wijzen, zeggen wij, die hadden een autoriteit van die controlerende macht. Of de koning en zijn ambtenaren het allemaal wel goed doen. Hij stond in zekere zin boven de koning. Hij hoefde niet voor de koning te buigen. Zijn drie vrienden, dat waren satrapen geworden. Dat wil zeggen, ze waren ambtenaren. En Nebukadnezar eiste van zijn ambtenaren dat ze gehoorzaam zouden zijn aan hem. Maar dat kon hij aan die Magoi niet vragen. Daar moest hij mee op goede voet blijven. Een vraag opgelost, hoop ik. De Magi en Daniël, ze geloofden beide in engelen, in demonen, komende verlosser, heeft dat gezegd, veel overeenkomsten. En nu komen die Magoi, die wijzen naar Jeruzalem. Krijgen we op de zondagsschool, soms ook in de kerk, een leuk romantisch verhaaltje van drie koningen, drie wijzen, op kamelen. We zingen daar onze liedjes bij. Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed. Mijn oude is versleten, mijn moeder mag het niet weten, mijn vader heeft het geld op het rooster geteld. Dat laatste, mijn vader heeft het geld op het rooster geteld, dan weet u wel, hè? Een rooster legt daar geld op, valt het naar beneden. Pa heeft geld erdoor gejaagd, nou goed, dat is een beetje de boodschap van dat liedje van Drie Koningen. Ja, als je niet weet wat het is, dan moet je er wat van maken. Zij representeerden de resten van de machtige rijken in het oosten, zoals we die genoemd hebben, de Meden en de Perzen, de Babyloniërs. En dat waren machten waarmee die opkomende macht, Rome, mee in botsing was. En er waren al verschillende oorlogen tussen oost en west gevoerd. En als er belangrijke wereldomvattende oorlogen zijn, dan is het altijd oost-west en dan ligt Israël daar altijd tussen. Ze kwamen zeker niet met z'n drieën, maar veel waarschijnlijker met een escorte van mogelijk wel duizenden militairen naar de hoofdstad Jeruzalem. We lazen in vers 3 dat Jeruzalem ontstelde. En Herodes die roept alle wijzen, alle schriftgeleerden allemaal bij elkaar, omdat daar drie mannen aankomen. Nee. Niet van die mannen op een kameel. En Jeruzalem ontstelde ook niet van het berichtje dat er een koning geboren zou zijn. Herodes was de koning en Herodes verwekte regelmatig nageslacht. Het was allemaal niet zo bijzonder. Er gebeurde daar echt iets in Jeruzalem. Het was een extra uitzending van het journaal. Breaking news, grote krantenkoppen, bedenk het maar. Wat doen die magi? Ze vragen, waar is de koning van de Joden die geboren is? Herodes komt in beeld. Herodes, aangesteld door de keizer van Rome. Rome, zoals zo vaak, was verwikkeld in onderlinge machtsstrijd. En de legers van de generaals die waren naar Rome geroepen om samen uit te vochten wie weer de nieuwe keizer zou mogen worden. En dat gebeurde regelmatig. Rome verzwakte daardoor op den duur ook. Herodes kon op dat moment weinig van de keizer verwachten. En nu komen daar de vertegenwoordigers van die oude machten uit het oosten, de oude vijand van Rome. Voelt u een beetje de spanning die daar was? De ontsteltenis die daar was? Wij leven vandaag in een tijd waarin er allerlei crisissen zijn, allerlei oorlogen zijn. En Rutte die heeft na 12 jaar gezegd, het leger moet afgebouwd worden, zegt hij nu ineens weer, het leger moet opgebouwd worden. En we weten niet wat het zal worden. Er is onzekerheid in onze samenleving. Nou, dat was daar toen ook het geval. Komt er weer oorlog? Zijn die magi voorlopers in de strijd tegen Rome? In 63, 55 en 40 voor Christus hadden ze al oorlogen gevoerd daar. Herodes had angsten. Ja, als koning, als regeerder, heeft hij best bewonderenswaardige dingen gedaan. Allereerst bracht hij rust in het beloofde land. Ja, als je in Herodes een type ziet van de antichrist, en dat mag je zien voor mij, dan is de rust die hij haar bracht een schijnvrede. En wanneer dan de koning komt, ja, dan heeft de antichrist in type een probleem. Dat begrijpt u. Maar hij heeft belangrijke dingen. Hij heeft theaters gebouwd, het hippodroom waar de paarden mochten rondlopen, een paleis. Hij begon in 19 voor Christus met de bouw, herbouw, uitbreiding van de tempel. En dat heeft bijna 50 jaar geduurd. Feitelijk was de tempel, toen Jezus daar liep, nog niet eens klaar. Dat was een beetje later. Dus hij heeft grote dingen daar. Hij heeft Samaria herbouwd, Caesarea heeft hij gebouwd. Masada, ik weet niet of je wel eens in Israël bent geweest, daar bij de Dode Zee. Heeft Herodes allemaal gebouwd, ja, laten bouwen. Dat was voor hem een vakantieverblijf of ook een plek om in veiligheid te zijn als er problemen zouden komen. Want hij was ook een angstig vorst. Hij vertrouwde mensen niet. Hij vertrouwde zijn eigen familie niet. Hij heeft nogal wat van zijn familieleden om het leven laten brengen. En dat zat blijkbaar bij die Herodesen, want er zijn er meer, in het bloed. Zijn zoon, Herodes Antipas, die komen we tegen. En die laat Johannes de Doper onthoofden, leest u Matthäus 14. En dan heb je de kleinzoon van onze Herodes, dat is Herodes Agrippa. En die laat de apostel Jacobus onthoofden. Dus het was wel een gezellige familie, dat begrijpt u. Onze Herodes, hij liet Joden gevangen zetten. Dat is historisch hoor, dat is echt historisch. Met de opdracht dat wanneer hij zou sterven, deze Joden gedood zouden worden. Want dan zouden er tenminste tranen vloeien in Jeruzalem. Je moet het maar bedenken. Dat is dus de Herodes. Herodes was een Edomiet. Komt uit Edom. Moet een lichtje gaan branden. Edom was Esau. Jacob en Esau. En Esau die had liever een kom soep dan het koninkrijk. Maar hij heeft uiteindelijk het koninkrijk toch wel gekregen. Want de Edomiet, de nakomeling van Esau, Herodes, die regeren. En dan staan daar die magoi, die autoriteit hadden in het Verre Oosten om koningen af te zetten of aan te stellen. En die komen dan om daar die nieuwe koning van de Joden te kussen. Te identificeren. Dat is geen romantisch verhaal, dat is wereldpolitiek in die dagen. En Herodes zit er tussenin, oost en west. Het plaatje is duidelijk. Jozef, Maria, kindje, de bange koning. En dan die wijzen. Die gaan dus niet naar een stal, dat is ook weer zo'n fabeltje, ze gaan naar het huis. Nou, wat doet deze geschiedenis nu in Matteüs, in de Bijbel? Nou, daar staan de dingen nooit zomaar in, nooit toevallig in. Niet om ons een beetje een romantisch verhaaltje te schilderen. Het gaat niet om heldenverering. Matteüs wil aantonen dat Jezus de koning van de Joden is. Uit het geslacht van David. En dat Jezus als zodanig ook erkend moet worden. En zijn koninklijke afkomst moet ook erkend worden door de heidenen. Hij is de koning van Israël, maar hij is uiteindelijk straks ook de koning der koningen in God de Vader. Nou, Matteüs 1 laat zien, hij is de koning van de Joden, geslachtsregister van David. En Matteüs 2 leert dat hij ook door de heidenen als koning van de Joden erkend gaat worden. We zien ook dat de Joden hun koning niet aanbidden. Niet als eerste, nog steeds niet. De heidenen aanbidden de koning van de Joden. Hij is niet de koning van de kerk, dat is wat anders, maar wij weten, wij belijden dat hij de koning van de Joden is. We hebben zijn ster gezien. Roept veel vragen op. Wat moeten we daar nou bij voorstellen? Want gaat u maar op een heldere avond naar boven kijken en u ziet nogal wat sterren. Hoe kan dan zo'n ster daar ergens zeggen, daar moet je zijn? Nou, daar moet je wijzer voor zijn. Dat, zo kun je daar natuurlijk wel aan ontkomen, maar zo werkt dat niet. Maar sommige mensen die zeggen dat het een echte ster was. Anderen zeggen dat het Jupiter is. Dat is de koningsplaneet, genoemd naar de Romeinse oppergod. Nou, dat lijkt mij ook niet helemaal kosher als het om de koning van de Joden gaat. Weer anderen zeggen dat het een conjunctie was van Jupiter en Saturnus. Dierenteken, het teken op de dierenriem. Want het tijdperk van de vissen, de verandering treedt in. Als u een beetje mijn leeftijd hebt, herinnert u misschien de musical Hair. Kent u dat nog? Weet u dat? Nee? Nou ja, goed. Geeft niet. Maar dat is een musical waarin die ommekeer naar Waterman in de dierenriem bezongen en gevierd werd. Dat is uit die tijd. Aquarius, misschien zegt dat meer. Anderen zeggen een komeet, een kleine meteoor. Weer anderen zeggen het was een ster in hun gedachten. Nou ja. Wat was die ster? In Lucas 2, vers 9, we lezen van de heerlijkheid, de Shekina, die de herders zagen. En het omstraalde hen zelfs. En het wees hen de weg naar de stal. In Numeri 24, vers 17 lezen we van Biliam. Biliam zegt, ik zie hem, maar niet nu, nog niet in die tijd. Ik schouw hem, maar niet van nabij. Een ster gaat op uit Jacob. Een scepter reist op uit Israël en verbrijzelt Moab's slapen en verblettert alle zonen van Set. Hij ziet een ster. Die wijst op de Heer Jezus. Matteüs 2, vers 9 zien we dan die magie. En de ster die zij hadden gezien in het oosten ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Ster ging voor hen uit. Er is geen ster die dat zo kan doen. Ik leg het maar neer, maar toen het volk uit Egypte trok, toen werden ze vooraf gegaan door een vuurkolom, een wolkolom, en wees hen de weg. En er was de Shekina, er was de heerlijkheid van de Heer die daar bij het volk was en ging voor hen uit en wees de weg naar het beloofde land. Ik denk dat de wijzen zo geleid zijn. We zien in ieder geval, bij beperkt licht zijn zij op weg gegaan om de ware koning te aanbidden. We zien ook dat de Joden met de Torah, hun licht, dat veel groter was, een heidense koning accepteren die zelfs kinderen doodt. Ziet u die tegenstelling? Beperkt licht bij de heidenen, maar ze komen bij de ware koning. En de Joden hebben een heerlijk licht en ze aanbidden een valse koning. Matthäus laat ons zien dat die nieuwgeboren koning dus een bedreiging is voor de koning die door Rome is aangesteld. Herodes, koning der Joden, hij was geen Jood, een Edomiet, afstammeling van Esau. Wel begrijpelijk dat hij angst heeft. Juda was in ballingschap. De magi hadden de bevoegdheid koningen aan te stellen. En toen de Joden onder Kores mochten terugkeren, bleven de meesten in Babel. Daniel, Ezechiël en heel veel anderen. Er zijn maar 42.000 ongeveer Joden uit Babel teruggekeerd naar het beloofde land. Ik heb geen idee hoeveel inwoners Sliedrecht heeft. U ook niet? Dus, hoeveel zijn dat? Dat is een goede plaats geweest wat terugkeerde. De meesten zijn achtergebleven en die hadden hun Torah, die hadden hun Bijbel en die hadden al de profetische beloften en daar spraken zij van. En die magi wisten daarvan. En nu zijn zij gekomen, omdat ze dat wisten, tot de redder van de wereld, hun verlosser. Ze zagen zijn ster niet meer ver weg, zoals Biliam, maar dichtbij. In Matthäus 24, vers 30 staat, dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. Dus er is een specifiek teken van de Zoon des Mensen. Dat zal in de toekomst verschijnen, voor Israël weer. En hier ging het ook om Israël. Paniek bij de valse koning. Hij verzamelt de priesters en de schriftgeleerden, de Joodse aristocratie. Hij vroeg hen om informatie. En dan lezen we vers 5, ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea, want aldus staat geschreven door de profeet, gij Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda, want uit u, Juda, zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël zal wijden. Dus de koning van de Joden die het volk van God zal wijden. Bethlehem, Micha 5 vers 1, herderskoning. Iedereen wist het. De orthodoxie wist het wat geschreven stond. Maar het stond niet in hun hart. Het stond niet in hun ziel. Ze wisten het, maar ze geloofden het niet. De godsdienstige leiders hebben hun keus gemaakt. Zij gaan niet mee om te aanbidden. Ze staan aan de zijde van Herodes, niet aan de kant van Jezus. 30 jaar later een herhaling. Wij willen niet dat deze koning over ons zal zijn. We zien ook een voorafschaduwing van de eindtijd. Wanneer straks de dictator uit Europa en de antichrist in Israël, daar die valse koning, samen zullen spannen. Spannen ze samen en ze zullen de strijd opnemen tegen de koning van Israël wanneer hij komt. We zien een voorafschaduwing van die dingen. De Messias is nog een baby. Heeft nog niets gedaan. Maar ze voelen wel dat zijn komst een verstoring is. Het is tot hun ontsteltenis. Herodes laat de wijze ongemoeid. Hij kijkt wel uit. Want zij representeren die enorme macht daar. En hij wil niet in een conflict verzeild raken. Maar een baby kan hij wel aan. Wanneer Jezus komt, worden mensen in groepen verdeeld. Dan is daar een groep vergelijkbaar met Herodes. Angst voor eigen positie. Dan zijn er mensen zoals de Joden. En eigenlijk precies hetzelfde. Wij willen niet dat deze koning over ons woordt. dan zijn er misschien ook wel de onverschillige, die inwoners van Jeruzalem. De rest van de bevolking. De rest misschien wel van de kerkgangers uit traditie. Je mag over van alles spreken, maar word niet te persoonlijk, niet te direct. Laat me, als het erop aankomt, met rust. En dan zijn daar de magi. Zij aanbidden. Zij erkennen Jezus als hun koning, als hun verlosser. Zij kussen de zoon. Joy to the world. Vers 10. Geen vreugde voor de Joden, niet voor Herodes, maar voor de heidenen. Toen ze zijn ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Verheugen wij ons in de komst van de Heer Jezus? Kijk, wacht erom. Kunnen wij ons verheugen in zijn aanstaande terugkomst? Wanneer hij komt om de gemeente tot zich te nemen, zien wij met vreugde, met blijdschap uit naar die toekomst. Toen ze zijn ster zagen, toen ze datgene zagen waarop de Heer Jezus betrekking had, verheugden zij zich. Verheugen wij ons nog in Jezus? En worden wij door zijn ster gegidst? Mag zijn ster ons de weg wijzen? En komen wij dan om hem te aanbidden? Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt. De wijzen gaan het huis binnen omdat ze zijn ster gezien hebben. Zij lieten zich door die ster gidsen. Wij hebben het profetisch woord waarvan Petrus schrijft. Wij hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt waar in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Laten wij ons gidsen door dat woord waar al die belofte in zit van dat totdat. Als je je laat gidsen door dat woord, dan ga je de Heer Jezus zien. En dan ga je je verblijden in datgene wat Hij voor jou is en betekenen wil. De Heer Jezus zegt, ik Jezus heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En dan gaan de wijzen binnen. En ik nodig u uit, jou uit, ga naar binnen. Ga naar binnen om Jezus te aanbidden. Dat is wat die wijzen doen. Ze hadden beperkt licht, maar ze wisten waar ze moesten zijn. Komen ze met interessante cadeaus. Goud. Goud staat voor eeuwigheidswaarde. Goud houdt zijn waarde. Goud is schaars, roest niet. Misschien, de Heer God in zijn voorzienigheid, dat hij er zo voor gezorgd heeft dat zijn zoon op aarde verzorgd zou worden. Het op aarde aan niets zou ontbreken. Aan niets wat essentieel is. Geloof mij, wanneer je een kind van God bent, wanneer je een volgeling van Jezus Christus bent, dan kan het wel stormen in het leven en het kan moeilijk worden in het leven. En het is in het leven van hem die Gods wil volkomen deed gaan stormen. Maar de Heere God zorgt. Met zijn liefde, met zijn zekerheid, volvoert zijn plan. Goud. Ja, er staat in de Bijbel, Paulus schrijft dat, gij kent immers de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uw wil arm is geworden, terwijl hij rijk was, omdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden. Hij is uit de hemel gekomen. Dat is de meest heerlijke plek. En daar was hij de Zoon van God, God zelf. Daar had hij alles, en dat heeft hij verlaten, is op aarde gekomen. Dan kan je op aarde wel gesteld zijn, maar niet zo rijk als dat het in de hemel was. Hij is om onzentwil heeft hij alles achtergelaten, opdat wij rijk zouden worden. Welvaartsevangelie, is die schouder bekeerd tot een ander evangelie? Nee. Hij kwam uit de hemel waar het goed was om hier op aarde ons rijk te maken, maar niet met goud, maar straks in de hemel. Al die zegeningen, al die hemelse zegeningen die daar voor ons klaar liggen, zijn nu al beschikbaar, geestelijke zegeningen. Goud werd gebruikt in de tempel. Koningen dragen ze. Goud wijst Jezus als de koning aan. Dan is daar ook wierook. Wierook wordt uit een boom getapt. En wierook moest, die hars uit die boom moest vermengd worden met meel. Een meeloffer werd zo bereid. En een meeloffer is een beeld van aanbidding, van verering, waarin je dankbaarheid toont. Spijsoffer, vrijwillige offers waren dat. En wij zijn niet verplicht, wij liggen niet onder een wet. Je moet dit en je moet dat, je moet zus en je moet zee. En wij zijn in vrijheid geplaatst, mogen vrijwillig komen tot de Heer die onze heiland is. En dan is daar mere. Er werd gebruikt bij een reukoffer. Mere is verbonden aan Esther. En je leest ervan in Spreuken. Is een teken van liefde. De zondares, Lucas 7, waarschijnlijk Maria Magdalena, zij bracht die zalfolie van mere. En zij toonde haar liefde voor haar verlosser. En die liefde wordt uiteindelijk ook aan een overledene betoond wanneer hij gebalsemd wordt met mere. Een uitdrukking van liefde. Dus goud spreekt van zijn koningschap. Wierook spreekt ervan dat wij hem moeten aanbidden. En mere spreekt van de mensenzoon die voor ons is gestorven. En het zijn de wijzen, de magi, die met het beperkte licht wat ze hebben, weten wat ze moeten doen. En dan tot slot. Nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Ja, je kunt dat zien als een zakelijke mededeling. Haha, Herodes bij de neus genomen. Die weet niet hoe het afgelopen is, die weet niet waar hij het moet zoeken. Nou, wij weten dat hij het wel wist waar hij moest zoeken en wat de gevolgen waren. De kindermoord in Bethlehem. Nee, geestelijke mensen verstaan hier een geestelijke boodschap. En als het goed is, zijn wij geestelijke mensen en beoordelen wij het met geestelijke ogen en oren. De magi zijn tot de Messias gekomen. Nee, ik ben. Wij zijn tot de Messias gekomen, toch? Dan moeten wij niet terug naar Herodes. We moeten niet terug naar de koningen van deze wereld. We moeten niet terug naar het leven van deze wereld. En zeker niet naar die valse koning. Dan kiezen wij voor een andere weg. En die wordt ons door Gods geest, door een engel van God, door het woord van God gewezen. Want ik zei het al, wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u, jij, wij doen er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. De duisternis is hier op aarde. De onzekerheid hier op aarde is groot en neemt hand over hand toe. En wat het nieuwe jaar zal brengen, ik weet het niet, u weet het niet. Maar er is een die het wel weet en die heeft ons zijn licht gegeven in de persoon van Jezus Christus. Heeft ons het licht gegeven, het woord, zijn lamp voor mijn voet. En mijn vraag is, ben jij al, bent u al naar binnen gegaan? Heb jij Jezus al aanbeden, die eerste plaats gegeven in jouw leven? En ben je nu ook een andere weg ingeslagen? Niet meer zoals voorheen. Dat kost moeite, dat levert strijd op. Dat zal steeds meer eenzaamheid brengen. Maar het is wel de weg waardoor u uiteindelijk in dat vaderhuis mag komen, wanneer deze Jezus terug zal komen. Hij zal zijn gemeente opnemen en in het vaderhuis brengen. Ik heb dat gezegd in het punt van de tijd. Ik kan soms boos worden wanneer ik mensen hoor spreken en die dat ontkennen. Waar komt die ontkenning vandaan? Wie wil ons de hoop afnemen? Dat is het tegenstander van God en zo worden er mensen, met alle beste bedoelingen, broeders en zusters soms, gebruikt door de boze. Dat is niet nieuw. Petrus trok op met de Heer Jezus. En die werd beïnvloed door de boze, zei dingen die hij niet had mogen zeggen. En dat gebeurt altijd nog. En daarom kan ik soms zo boos worden als mensen zeggen, ja, die opname, nee. Of ze gooien het een heel eind weg na de grote verdrukking. Dat je wel lekker gepijnigd wordt door de antichrist. Nee, de gemeente wordt opgenomen, dan krijg je de grote verdrukking. En ik blijf het herhalen. In die tijd zal de rest van Israël bewaard worden. Dan komt Jezus terug en dan begint het duizendjarig vrederijk. Dan zal hij regeren als wat? Als de koning der Joden. En het zijn de wijzen die dat begrijpen. Die dat beseffen. En die ook zelf komen om de koning van de Joden alle eer te geven. Kust de zoon. We willen samen de Heer danken. Heer God in de hemel. We hebben vanmorgen nader kennis gemaakt met wijzen. Ze kwamen uit het oosten. Ze kwamen om de Heer Jezus te aanbidden. Maar we hebben ze misschien vanmorgen wat beter leren kennen. Ze hadden in het oosten een hele belangrijke taak. Waar het ging om de machtsbalans tussen koning en volk. En zij hadden daarin de rol ook om koningen aan te wijzen. En ze zijn gekomen en ze hebben de koning der Joden aangewezen. Uw eigen zoon. En wij zijn meegekomen. En we hebben gezien dat daar ook tegenstand is. Mensen met kwade bedoelingen. Een valse koning. Maar we zijn meegekomen, hier het huis ingegaan. En we hebben geknield. Voor uw zoon. En we zijn veranderd. Doordat wij uw zoon in ons leven, ook als Heer van ons leven, hebben toegelaten. En we luisteren nu, dat willen wij. En misschien nemen we dat nu weer ons opnieuw voor. Alleen maar luisteren naar Hem. En niet naar al die andere stemmen die er zijn in de wereld. Die ons willen aftrekken. En op verkeerde wegen willen brengen. Leid ons op uw weg. Geef ons daartoe kracht. Leid ons door uw geest. Doe ons uw woord begrijpen en verstaan. Heer, u kent alle die hier zijn. U weet wie wel of niet dat huis is binnengegaan. U weet misschien ook wel dat sommigen van ons gekomen zijn, aanbeden hebben, maar soms er ook weer een beetje teruggegaan zijn richting Herodes. Geef ons een nieuwe, oprechte, volkomen toewijding. Doe uw werk aan ieder van ons. En laat zo uw naam in en door ons in deze wereld nog als een krachtig licht schijnen. Heer, het jaar is bijna voorbij. We danken voor de zegeningen die er waren, voor de bemoediging die u hebt gegeven, voor de vertroosting en sterkte die wij op andere momenten zo nodig hadden. We zien uit naar een jaar dat voor ons ligt. U bent dezelfde, u verandert niet. U zult erbij zijn. En misschien wordt dit wel het jaar dat we door uw zoon van deze aarde bij u gebracht zullen worden. Wat een dag zal dat zijn. Dat is onze hoop, dat is onze verwachting. Maar zolang u vertoeft, bent u dezelfde die ons daarbij wil zijn, ons wil leiden. Geprezen bent u. In Jezus' naam. Amen.